Vanavond, broeders en zusters en vrienden, mag ik u meenemen naar de eerste Petrusbrief, maar 1 Petrus 2. Nog steeds in het kader van ons onderwerp, namelijk uitverkiezing en predestinatie. 1 Petrus 2, waar staat in vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, en die gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dienstbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, wie gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover. Dit schriftgedeelte spreekt in zijn algemeenheid over het doel van de roeping van de gemeente. Of meer, ik moet eigenlijk nog wat nauwkeuriger zeggen, het schriftgedeelte spreekt in zijn algemeenheid over de roeping van de gelovigen en het doel daarvan. De vraag is namelijk, maar die wordt hier niet gesteld, maar de vraag is namelijk, wat is het doel eigenlijk van het leven van de gelovigen hier op aarde? Waarom leeft hij hier nog? Die vraag is niet zo'n vreemde vraag, omdat juist in het voorgaande schriftgedeelte, in 1 Petrus 1 namelijk, het hele hoofdstuk, gesproken wordt over de wedergeboorte. Dat wil zeggen, het hoofdstuk en daarmee de brief opent in vers 3 van hoofdstuk 1 met te zeggen, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Zodat hier gezegd wordt dat een gelovige inderdaad wedergeboren is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat betekent gewoon dat een gelovige deel heeft gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Dat is nou eenmaal wedergeboorte. Men krijgt dan deel aan het opstandingsleven van Christus. Het leven van een nieuwe schepping, want daar komt het op neer. Een leven wat de dood al heeft overwonnen. En er staat er meteen bij dat dat leidt tot, vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En er staat dus met drie verschillende woorden die ik maar zelden goed kan uitspreken overigens. Maar er staat in drie verschillende woorden achtereenvolgens dat die erfenis inderdaad onvergankelijk is. Een erfenis die door de mot niet wordt opgevreten en die door de roest niet verteert, maar zo staat het ergens anders natuurlijk. Hè? Maar hier staat dat wij die wedergeboren zijn, dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, dat wil zeggen, we hebben nieuw leven ontvangen, opdat we die erfenis in bezit zouden nemen die nu nog in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is een schitterend verhaal, moet ik zeggen, dat is het, dat is geweldig als je dat weet. Je nieuw leven hebt ontvangen en dat er een erfenis voor je bewaard wordt in de hemel. Daar kan niks mee mis, bedoel ik maar. Die wordt keurig bewaard, dat komt dik voor elkaar allemaal. Maar de vraag die we dan nog overhouden is heel voor de hand liggend. Namelijk, wat doen we hier dan eigenlijk nog? Want wij zijn wedergeboren, dat is al gebeurd. En de bedoeling is dat we die erfenis zouden krijgen. Die wordt voor ons in de hemel bewaard. Maar wat moeten we intussen dan? Wat moeten we daar nou verder mee? Dat is altijd de vraag, hè? Wat moeten wij ermee? Nou, in elk geval is het zo dat het hele eerste hoofdstuk over dit onderwerp handelt. Namelijk dat wij zijn wedergeboren tot die levende hoop en dat we wedergeboren zijn ook, vers 23, dan ben ik ineens in het eind van het hoofdstuk, dat we wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En ik citeer dat vers hoofdzakelijk om te laten zien dat in dat hoofdstuk het onderwerp niet veranderd is. Het ging nog steeds over hetzelfde. We zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, het woord van God namelijk. Dat woord wat we in ons op hebben genomen, het woord waardoor we bevrucht werden, want zo kun je het ook nog zeggen. Het woord namelijk, het evangelie uw zaligheid, het woord der waarheid, het woord van God namelijk. Dat is het woord wat we hebben ontvangen, waarin we ons vertrouwen, ons geloof gesteld hebben en waaruit wij nieuw leven hebben ontvangen. Het eeuwig blijvende woord van God. Maar het blijft zo dat in het tussenliggende gedeelte van deze eerste Petrusbrief wel degelijk gezegd wordt, in vers 13 bijvoorbeeld, daarom opschortende de lenden uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, enzovoorts. Waarmee ik maar zeggen wil dat in het schriftgedeelte wel degelijk de gelovige erop gewezen wordt dat hij het eigendom van de Heere Jezus is, het eigendom van Christus, en dat het de bedoeling is dat hij in overeenstemming met die positie inderdaad zal wandelen. En zoals ik het nu in die laatste zin zeg, zo zou de apostel Paulus dat gezegd hebben, is zoals hij dat ook inderdaad doet in Efeze 4, vers 1. Hij zegt, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Maar het moet gezegd worden dat de vervulling van die roeping uiteindelijk pas gestalte krijgt in de toekomst. Namelijk wanneer we die erfenis ontvangen. Of anders gezegd, aangezien wij geroepen zijn tot zoonschap en aangezien wij pas in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam tot zoon zullen worden aangesteld, betekent het dus toch dat die roeping hebben we weliswaar ontvangen, maar de uiteindelijke vervulling daarvan ligt nog in de toekomst. Maar de bedoeling is dat we nu in onze dagen des vleeses zou ik bijna zeggen, dat wij wandelen in overeenstemming met die hoge roeping waartoe wij geroepen zijn. Waartoe God ons heeft uitverkoren en gepredestineerd. Dat is maanden geleden dat we daarover spraken, maar zo blijft dat, hè. We zijn uitverkoren uit de wereld, uit de oude wereld, en tevoren verordineerd, gepredestineerd tot aanstelling als zonen in de toekomst. En in afwachting daarvan worden wij geacht in overeenstemming met die hemels en hoge roeping te leven. Dat is wat er gezegd wordt. Ook hier in 1 Petrus 1. Maar dan in 1 Petrus 2 wordt het iets concreter. En dan staat er in 1 Petrus 2 vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog, alle geveinsdheid, alle nijdigheid en alle achterklappingen. Als u mij nou zou vragen, noem eens één woord ter vervanging van al deze woorden die hier staan, zou ik gezegd hebben, de leugen. Kwaadheid, leugen. Bedrog, leugen. Geveinsdheid, leugen. Nijdigheid, jaloezie is dat. Dat is ook leugen. En achterklappingen. Hè? Dat is ook leugen. Ja, precies. Het dekt al die begrippen. Het punt is namelijk dat we zijn wedergeboren uit het onvergankelijke woord. En dat woord heet het woord der waarheid. Ik geloof niet dat de uitdrukking hier zo staat. Maar in andere schriftgedeelten wel. Daar gaat het maar om. Het is het woord der waarheid, oftewel het ware woord van God. Het woord dat waarachtig is, waaruit wij zijn wedergeboren. En als we in overeenstemming daarmee leven en wandelen, betekent dat in ieder geval dat we dan dus zouden afleggen alle leugen. En voor het woord leugen worden hier dan een stuk of wat synoniemen genoemd. We zouden dat moeten afleggen. In plaats daarvan, in plaats van die kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, nijdigheid en achterklappingen, of zoals Johannes zou zeggen, in plaats van al deze leugen, zouden wij als nieuwgeboren kinderkens, als baby's, hè, als nieuwgeboren kinderkens, zeer begeerig moeten zijn naar de redelijke, onvervalste, is niet vals, hè, zuiver, onvervalst, redelijke, onvervalste melk. En die melk is uiteraard een beeld van het woord van God. moet bijzeggen eigenlijk, van het eenvoudige woord van God, ter onderscheiding namelijk van de vaste spijs, die in de praktijk inderdaad wel wat minder eenvoudig is, maar waarover we het nu dan maar niet zullen hebben. In elk geval is het zo, dat kun je in de vertaling niet zien, denk ik, maar in elk geval is het zo dat het begrip redelijk, in de uitdrukking redelijke onvervalste melk, dat het begrip redelijk eigenlijk gewoon zegt dat die melk het woord is. Wat hier zo mooi vertaald is met redelijk is eigenlijk gewoon logisch. En logisch komt van logos, namelijk het woord. De vertalers hebben er kennelijk niet al te veel raad mee geweten. Want ik zou tenminste niet weten wat onredelijke onvervalste melk zou zijn. Weet u dat? Onredelijke onvervalste melk. Wat is dan redelijke onvervalste melk? Dat zegt toch ook niks? Nee, het punt is, het gaat om de onvervalste melk, namelijk de reden, oftewel het woord. Want reden, dat is immers het woord. Men zou begeerig moeten zijn naar dat woord van God, waaruit men is wedergeboren en waardoor men ook verder uiteraard zou moeten leven. Want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord, hè, wat uit de mond Gods uitgaat. Zo is het, ja, dat hoef ik hier niet te vertellen, merk ik. Nee, zo is het. En dat is ook wat hier staat. Die melk is inderdaad een beeld van het woord van God. Al moet ik zeggen, nogmaals, dat het dan gaat om het woord van God. Dat is in zeer elementaire toepassingen, namelijk net zo goed als dat melk eigenlijk ook alleen bestemd is voor baby's. Ik heb mij tenminste laten vertellen dat men de melk eigenlijk maar goed verdraagt de eerste paar levensjaren en daarna eigenlijk al niet meer. Krijg je allerlei ziekten enzovoorts. Nee, als je niet wat anders krijgt, daar gaat het om. Men moet van de melk over naar de vaste spijs. En bij melk moet u niet denken aan de SRV-man, maar feitelijk aan de moedermelk. Zo zit dat nou eenmaal, hè? De baby, nieuwgeboren kind, het nieuwgeboren kind ontvangt de melk. Maar de bedoeling is dat hij daardoor komt, daardoor gebracht wordt om wat beter voedsel, beter, sterker, zwaarder voedsel te verdragen. En dat is dan uiteraard de vaste spijs. Nou, over dat verschil ga ik nou verder niet praten, want het doet er niet toe. Wat er nu wel toe doet, is dat hier gezegd wordt dat men de leugen, de kwaadheid, de jaloezie, de nederigheid, de geveinsdheid, de bedrog, de achterklappingen van de wereld, zoals het in de wereld gebruikelijk is, zou afleggen en zich zou voeden met de onvervalste melk, namelijk de reden, namelijk het woord. Welk woord? Het woord van God uiteraard. Waar gaat het toch om? Nou, dat is de strekking van het vers. En ik hoop dat ik dat nu een beetje recht gezet heb. Want we dienen te zien dat vers 2 van 1 Petrus 2 volstrekt aansluit bij de laatste twee versen, de laatste drie versen eigenlijk van het voorgaande hoofdstuk. Waar gezegd wordt dat we wedergeboren zijn door het levende, eeuwig blijvende woord van God. En dan het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dan in 2 vers 2, als nieuwgeboren kinderkens zijn zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Hebben u gehoord hoe ik het nou voorlas? Het was een iets wat vrije vertaling, maar in ieder geval duidelijk. Namelijk, zij het zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord. Of korter, de onvervalste melk des woords. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Kijk, dat hier melk gebruikt wordt in overdrachtelijk, in een geestelijke betekenis, is duidelijk. En de vraag, nou wat is dan die onvervalste melk? Die vraag wordt beantwoord door het woord wat hier vertaald is met redelijk. Het woord betreffende betekent het letterlijk. Nou, daarmee zou men zich moeten voeden. Het aardige is nu dat de apostel Petrus nu meteen, ik moet wel zeggen, de fles aanreikt. Hè? Dat kan moeilijk wat anders zeggen van Petrus immers. Maar hij reikt het woord wel degelijk aan. Heel eenvoudig Bijbels woord. Hij doet hier iets wat we van hem nou niet zo heel erg gewend zijn. Maar wat hij doet is namelijk uitgebreid citeren achter elkaar uit het Oude Testament. Daar heb je de melk. Heel eenvoudige schriftplaatsen uit het Oude Testament die er naar voren brengt. Heel eenvoudige principes om te laten zien wat de bedoeling is met het leven van de gelovigen. En als ik het dan eerst in eigen woorden even zeg, om vast even een lijn uit te zetten. Hij zegt, nou, het is de bedoeling dat wij gebouwd worden tot een geestelijke tempel eigenlijk. Een geestelijk huis, dat staat in vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Hij sluit namelijk aan bij het gegeven uit het Oude Testament, dat Christus wordt voorgesteld in het Oude Testament als een steen. En hij zegt dan, Christus is zo'n steen, maar wij gelovigen zijn ook stenen. Geen tichelstenen, geen bakstenen, want die hebben ze in Babel, dat weet u, hè. En in Nederland, maar nou ja, vooruit. He, geen bakstenen, maar echte stenen, hè, keien. Stenen uit de natuur. Het is een heel mooi Bijbels beeld. Het is bijna bekend, maar dat is zo'n mooi Bijbels beeld. In de eerste plaats, omdat de Zoon, daar hebben we het over, over Christus, omdat de Zoon in de Bijbelse gedachte en ook in de Hebreeuwse taal de bouwer is. Of nog eenvoudiger, het woord zoon in het Hebreeuws, ben, betekent ook bouwer. Het is volstrekt hetzelfde. Een zoon is een bouwer is een zoon. Daar gaat het om. En waarmee moet er gebouwd worden? Met stenen. Ja, niet met tichelstenen, maar gewoon natuurstenen, zal ik maar zeggen. Dat is de heel eenvoudige gedachte. En verder drukt het zich uit in het Hebreeuwse woord voor steen. Dat is namelijk e-ben. Ook ben dus. Ben is de bouwer, maar e-ben, of eigenlijk een a komt ervoor, hè? Een alef in het Hebreeuws, dat is de steen. En in de praktijk is het verschil tussen de bouwer en de bouwsteen niet zo groot, omdat zowel de bouwer als de bouwsteen Christus zijn. Ja, de bouwer is Christus, de zoon immers Ben, de zoon, de bouwer, dat is Christus. En de steen, de bouwsteen zouden we dan moeten zeggen, dat is ook Christus. Alleen het aardige van het Hebreeuwse woord voor steen, eben, is dat het de samentrekking is van het woord voor vader en zoon. Ab is namelijk vader en Ben is namelijk zoon. Het is gewoon een samentrekking. Zodat de betekenis niet eens wijzigt of je nou Ben hebt of Eben. In beide gevallen gaat het om de steen, de bouwer, de zoon. Ben is zoon, Eben is de zoon van de vader, maar is ook de zoon. Komt volstrekt op hetzelfde neer. Dat zien wij in onze Nederlandse vertalingen niet, maar daarom leg ik het u uit. Zo zit het nou eenmaal, hè. Dus dat moet je gewoon vasthouden. Zodra over een steen gesproken wordt in de Bijbel, gaat het over Christus. Wat doen we in de Bijbel zoal met een steen? Nou, in die allereerste plaats een altaar bouwen. Niet van tichelstenen, zegt de Heer, maar gewoon stenen die in de natuur zo voorhanden zijn. Een altaar bouwen. Een gedenkteken oprichten. Dat is leuk trouwens. Een altaar bouwen, hoe doe je dat? Gewoon stenen op elkaar stapelen. Een gedenkteken bouwen in Gilead of zoiets. Of bij Gilgal, bij het doortrekken van de Jordaan. Hoe doe je dat, zo'n gedenkteken bouwen? Ook stenen op elkaar zetten. Gek is dat, hè? Dat is precies hetzelfde. Ja. Wat doe je er nog meer mee? Je kunt ook iemand stenigen. Als de wet iemand ter dood veroordeelt. Je kunt ook iemand een steen naar het hoofd gooien. Al stel ik voor dat we het doen met een slinger. Nee, dus maar zijn maar kleine steentjes, uit de beek. Daar gaat het nou verder niet om, maar daar kun je de tegenstander mee verslaan, hè? Dat heb je toch, hè? Verder komt het voor dat stenen vallen uit de hemel. Dat staat er niet altijd even duidelijk in de Bijbel, omdat men vertaalt met hagel. Maar wat er dan staat, is gewoon stenen. En de vertalers zijn knappe jongens, dus die hebben uitgevonden dat het hagel moet zijn geweest. Dat zal ook wel, maar er staat stenen. Al zijn ze dan van ijs. Maar stenen uit de hemel, zo brengt God een oordeel over de vijandige legers. Ja, ja. Nou, wat hebben we nog meer? Je hebt ook nog stenen die worden voor het graf gerold en daarna weer van het graf weggerold. Weer van opstanding, ook een type van Christus uiteraard. En dan heb je nog stenen waarmee men besneden wordt. Al vertaalt men het dan met een stenen mes, maar er staat dan ook gewoon een steen. Ja, Kortom, al die stenen zijn een beeld van Christus. En uiteindelijk is het zo dat in de toekomst, daar zal er zo'n beeld staan, dat weet u, de typologie, hè, en profetie. Tegelijkertijd staat er zo'n beeld met 10 tenen, dat is de geneen weg, hè, zo'n beeld met 10 tenen, en dan komt er een steen zonder handen afgehouden of losgemaakt, en die valt op het beeld. Met name op de 10 tenen dan natuurlijk, maar het hele beeld vergruizelt en de steen vult de hele aarde. Waarna de vraag is, wat is dat voor een steen? Allemaal dezelfde steen is dat. Het is allemaal dezelfde steen. Christus namelijk. En of die steen nou de aarde vult, of hij vult alleen maar een ring, is iets moeilijker. Ja, een ring met een steen erin. Voor de hoge priester die ook koning zou zijn. Ja, dat komt allemaal in de Bijbel voor. Noem maar op, welke steen het ook is. Het is altijd dezelfde, het is altijd Christus. Of die steen nou ligt voor de mond van het graf. Of op een put, zodat men niet bij het water kan. Komt ook voor, hoor. Ja. Het maakt allemaal niet uit. Of dat het die steen is in Bethel die recht opgezet en gezalfd wordt. Het blijft altijd Christus. Hij is de bouwer, hij is ook de bouwsteen. En als wij door wedergeboorte deel hebben gekregen aan zijn leven, wel, dan zijn wij ook stenen. Levende stenen. Dr. Livingstone, I presume. Nee, dat is alleen voor de kennis, hè. Maar levende stenen, hè. Ja, en de bedoeling van al die levende stenen is dat ze aan elkaar gevoegd worden. Want we hadden het net over het opstapelen van stenen, het maken van altaren, het maken van gedenktekenen enzovoorts. Dat is allemaal aardig. Bij steniging worden trouwens ook stenen opgestapeld, hoor. Dan blijft er over, een steenhoop namelijk. Maar noem nou eens iets leukers, het opstapelen van stenen. Wat is dat? Is er geen metselaar in de zaal? He? Gewoon een huis bouwen of een tempel bouwen, niet te vergeten. Stenen, ja, stenen die in de tijd werden uitgehouwen uit de bergen en compleet op maat gemaakt en daarna gebracht werden vanuit de steengroeven naar de plaats waar de tempel gebouwd zou worden, zodat ze daar alleen nog maar op elkaar gestapeld hoefden te worden en ze pasten precies. Dat is Bijbelse geschiedenis, hoor, wat ik nu sta te vertellen. Het opstapelen van die stenen, het samenvoegen van die stenen, is het bouwen van een huis. En aangezien het huis uiteraard voor God bestemd is, is het een tempel. En wij die levende stenen zijn, worden samengevoegd opdat we het huis Gods zouden zijn. Dat is heel onbekend. Dat komt namelijk omdat het Bijbelse woord wat gebruikt wordt voor de gemeente. Uit het Bijbelse woord. Het woord wat gebruikt wordt voor de gemeente, het woord kerk namelijk, in onze Nederlandse taal, dat heeft men vervolgens van toepassing gebracht op het kerkgebouw, omdat men vergeten is, of wilde vergeten, want ik ben af en toe een beetje cynisch, maar omdat men vergeten is, of wilde vergeten, dat het niet gaat om de verzameling stenen die het kerkgebouw vormen, maar dat het in werkelijkheid gaat om de verzameling kerkleden, gemeenteleden zeggen we dan meestal, die samen werkelijk het huis Gods vormen. Ik had u gedacht zijn wat ze tegenwoordig in kerkgebouwen allemaal doen. Dat gebouw is niet van de Heer. Dat is niet de kerk. De kerk, de gemeente of hoe we het allemaal noemen willen, bestaat uit levende stenen, uit u en mij. Dat wil zeggen, uit gelovigen die één geworden zijn, één gemaakt zijn in Christus, die met allerlei bindselen, ik noem maar een Bijbelse term er dan voor, uit Efeze 4, die met allerlei banden en bindselen aan elkaar verbonden zijn en worden tot, Efeze 2, een woonstede Gods in de geest. Oftewel, een geestelijke woonstede Gods. Oftewel, zoals Petrus hier zegt in 1 Petrus 2, vers 5, Een geestelijk huis. En dat is het echte huis. Of zoals het in Hebreeën 1 staat. Nee, Hebreeën 2 is het. Daar staat, of is het 3? Nou, weet ik het niet zo goed meer. Ineens. Maar waar staat dat wij inderdaad gezamenlijk zijn huis zijn. Er staat welks huis wij zijn. Ja. De gemeente is het huis Gods. Wij zijn het huis. Of schreef Petrus, of schreef Paulus aan de Korintiërs, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dus van Christus die in u woont? En let op het enkelvoud van dat lichaam, hè? Uw lieder, dat is meervoud. Uw lieder, lichaam, dat is enkelvoud. Het gaat om het lichaam, één lichaam, wat wij samen vormen. Uw lieder, lichaam. Het lichaam van u allen. Wat u allen samen vormt. Zo schrijft hij het aan de Korintiërs. Dat een tempel, niet tempels, dat tempels zijn. Er staat niet dat uw lieder lichaam een tempel zijn. Er staat dat uw lieder lichaam een tempel is. Dat ene huis namelijk wat gebouwd zou moeten worden door die levende stenen op een fundament. En dat is Christus. En op dat later in de toekomst, als het gebouw voltooid is, ook de laatste steen, is er ook maar één, zou kunnen worden toegebracht. En die steen is ook Christus. Jawel. Nee, het is niets bijzonders. Er staat toch in de Bijbel: ik ben de Alfa en de Omega. Jawel. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Ja, ik heb van die vreemde, dat moet u niet verder vertellen, maar ik heb wat van die vreemde gedachten. Ik loop als de oude plaatsen, steden, vind ik mooi altijd. Een oude kerk vind ik ook mooi. Dat dacht u misschien niet, maar dat is echt wel waar. Dat vind ik ook mooi. En dan kijk, en dan zit er zo'n staat er de eerste steen gelegd door. En dan denk ik altijd, en wie zou de laatste gelegd hebben? He? Zou het passen? Zou die laatste steen, die hoogste, het hoofd des hoeks, hè, zou die steen er ook op passen? Nou ja, dan schud ik het van me af en dan denk ik, nou, laat me zitten. En altijd zo kritisch zijn is ook niet altijd alles. Maar de eerste steen, ja, dat is door een mens gelegd dan. Ik denk, dat kan er nooit de laatste steen passen. Als de eerste steen door een mens gelegd is, dan past de laatste steen niet. Maar de bedoeling is dat het gebouw, de gemeente, uw en mijn leven en ook het bestaan van de gemeente gezamenlijk, collectief, dat gebouwd wordt op het fundament. En het fundament is één steen. Nee, een verbazend grote, maar het is één steen. Nou, gewoon de rotsbodem, hoor. Gewoon een geëgaliseerde, netjes bewerkte rotsbodem. Jawel. Hè? Daarop zou het gebouw moeten oprijzen. In Nederland hebben we dat helemaal niet, dus we moeten de palen onderslaan of koeienhuiden onderleggen of weet je veel. Zoiets, hè. Maar normaal is het de rotsbodem waarop gebouwd zouden moeten worden. Niet op zand. Aan het strand. Dat is leuk om dat te zeggen, een paar honderd meter van het strand, hè. Maar niet op zand bouwen, maar op de rots. De rotsbodem. Daar blijft vaststaan. Nou, dat is één steen. Feitelijk. Een goed gefundeerde, vaststaande, of voor mijn part vastliggende steen. Die zomaar uit de afgrond, uit de diepte omhoog reist. En daar heb je hem dan en daar kun je op bouwen. Jawel, dat is een Bijbels beeld. Ik kom er zo op terug, want Petrus komt er zo op terug. Daarop zou gebouwd moeten worden, dat is de eerste steen. En als we daar op de juiste wijze op gebouwd wordt, dan zal ook blijken dat de laatste steen, die al die tijd al klaar ligt ergens, ze bijna zeggen die in de hemel voor u bewaard wordt, maar dan past die laatste steen er ook op. En over beide stenen, zowel de eerste als de laatste, heeft Petrus het hier. En de gedachte is dat zowel de eerste als de laatste steen niets anders is dan Christus zelf. Die de fundament is, het fundament is van het hele bouwwerk, maar die ook de laatste steen, de voltooiing, de vervulling is van het bouwwerk. Voor ik het vergeet. Het laatste vers van Efeze 1 staat dat. Hè? Daar staat dat Christus degene is die alles in allen vervult. En in Efeze 2 staat dat we gebouwd worden op een fundament wat gelegd is. En dat de laatste steen van het huis is inderdaad Christus zelf. Want hij is degene die het hele bouwwerk voltooit. Doordat hij de laatste is. Maar dat komt pas in de toekomst. Wel, laat ik eerst gaan naar wat Petrus hier erover zegt. Hij zegt namelijk in vers 4, dat wij komen tot de Heere, staat tot welken komende. Die welken slaat op de Heere uit het voorgaande vers, uit vers 3. Dat wil zeggen, wij komen tot de Heer als tot een levende steen, dat is Christus namelijk, die levende steen, van de mensen wel verworpen, en dat is inderdaad zo, hij wordt door de mensen verworpen. Hij kwam immers in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend, Johannes 1. En ik kwam tot het zijne, maar de zijnen, zijn ook mensen, de zijnen, in het bijzonder Israël is dat, hebben hem niet aangenomen, dus inderdaad is hij verworpen. Maar bij God is die steen uitverkoren en dierbaar. Moet eens kijken wat hier staat in vers 4. Het is heel interessant. Er staat namelijk dat wij komen tot of samengebracht worden bij of met die ene steen. De levende steen die door de mensen werd verworpen, maar die bij God of door God is uitverkoren en die bij God ook dierbaar is. Dat staat er. Dan gaat het maar over één steen. Maar het eigenaardige is dat daarna in de versen die volgen twee voorbeelden van die beeldspraak worden aangehaald uit het Oude Testament. Eén uit Jesaja 28 en één uit Psalm 118. En het blijkt dat het in die beide schriftplaatsen om verschillende dingen gaat. Namelijk, in de ene schriftplaats gaat het om de levende steen Christus, maar die is dan het fundament, de basis van het bouwwerk. Dat is in Jesaja 28 namelijk. En in de andere schriftplaats gaat het om een steen, en die is niet fundament, niet de onderkant van het bouwwerk, maar de hoogste steen van het bouwwerk, de top. En beide schriftplaatsen worden aangehaald, die toch eigenlijk een beetje tegengesteld zijn, maar ze worden beide aangehaald, alles als bijbelse illustratie van de gedachte dat wij als levende stenen verbonden worden met die ene levende steen. De ene levende steen dus, die zowel de basis is waarop we bouwen, als ook de voltooiing van het hele bouwwerk. Bij mensen is dat een beetje lastig te begrijpen, maar in de typologie mag dat geen enkel probleem zijn. Immers, ons behoud ligt vast in en is gebaseerd op, daar hebben we het fundament. Het fundament dat gelegd is, namelijk Christus, zo heet dat. Niemand kan een ander fundament leggen dan het gelegd is. Het fundament der apostelen en profeten, namelijk Christus. Dat komt naar voren zo in 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 3 en in Efeze 2. Bij de schriftplaatsen. U moet ze maar eens opzoeken. Ik heb er geen tijd voor vanavond om dat te doen. Dus ik noem het alleen maar even zo. Daar wordt Christus in ieder geval genoemd als het fundament. Maar aan de andere kant wordt Christus ook genoemd als de laatste steen. De sluitsteen zeg ik ook dikwijls. De topsteen van het bouwwerk. En beide beelden worden hier door de apostel Petrus aangehaald. Het is wel leuk te weten dat het Petrus is die het aanhaalt. Want wat betekent de naam Petrus ook alweer? Ja, steen dus. Petrus, de steen. Ja. Als iemand het wist, moet Petrus het geweest zijn, hè? Die zelfs zo heette. Hij heette Simon, dat betekent de horende, oftewel de gelovige, want dat is hetzelfde hoor. De horende. En de Heer zegt, je heet Simon, maar ik noem je Petrus. Want als je een gelovige bent, als je hoort, dan word je een levende steen. Ja, Petrus heeft er kennelijk een studie van gemaakt, waarvan hij de resultaten ons hier meedeelt. Nou, daar gaan we dan. Vers 4 zegt hij, wij worden toegevoegd aan, oftewel wij komen tot de levende steen. En dat is uiteraard Christus. En zo staat het dan ook vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd. In het Hebreeuws zou daar het woord steen al in zitten, hè? Gebouwd. Tot geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Waarmee dus gezegd wordt dat wij gebouwd worden tot zo'n geestelijk huis en dat alles tot eer van God. Dat begrijpt u toch uit zo'n vers hopelijk minstens. Hè? Namelijk dat het is tot heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn. De bedoeling is niet dat ons leven aangenaam is voor de mensen, hoewel dat er niks tegen is. Maar de bedoeling is dat ons leven aangenaam is voor God. Nou goed. En dan komt vanaf vers 6 komen de citaten uit het Oude Testament. Er staat dan in vers 6. Daarom, namelijk vanwege dat toegevoegd worden aan die ene steen. Daarom is ook vervat in de schrift. Nou, het was Jesaja 28. Daarom is het vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou, dan ga ik even naar Jesaja 28, waar dat staat. Dat is Jesaja 28, vers 16. Daar staat, daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion. Dat is dus duidelijk het fundament. De steen ligt in de grond, is er niet ingelegd. Die is daar gewoon, dat wil zeggen, dat is gewoon de rotsbodem. Eén vaste rotsbodem. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, dat wil zeggen, hij is getest en hij is bewezen betrouwbaar te zijn. Een kostelijke steen, kostelijke hoeksteen, dat veronderstelt zelfs dat nog een edelsteen is ook. Een kostelijke steen is immers een edelsteen. Waar in ieder geval, hij ligt vast, hij is kostbaar. Dat stond ook in 1 Petrus 2, dat stond dat hij dierbaar is. Hè? Dat betekent dat hij duurbaar is en dus ook inderdaad duur. In de zin van kostbaar. Maar een kostelijke steen die wel, dat betekent goed, hè? Die wel, oftewel goed, en vast, maar dat betekent ook hetzelfde, die goed en vast gegrondvest, dus weer vast, is. Want dat is wat van het fundament verwacht mag worden, er mag totaal geen beweging in zijn of kunnen zijn. Moet muurvast. Rotsvast heet zoiets trouwens in het Nederlands. Het moet rotsvast zijn. Nou, zo'n steen is er. En die steen is uiteraard een type van Christus. En dan staat erachter, wie gelooft die zal niet haasten. Waarbij haasten betekent niet snel werken, maar haasten betekent gewoon hardlopen. Hè? Rennen, hardlopen. Haasten in de Bijbel is hardlopen. Ja, ja. Dus als er staat, wie gelooft zal niet hard lopen. Oftewel, wie gelooft zal er niet hard bij vandaan lopen, uiteraard. Die vlucht er niet bij vandaan. Integendeel, wie gelooft bouwt daarop, die blijft bij die steen. Of zoals onze liederen ons dat zeggen, klem vast aan de rots, u. Of wat dacht u van, een vaste burcht, Sion, het gaat toch over Sion? Een vaste burcht is onze God. Burcht Sion was inderdaad op zo'n rots gebouwd. En daarmee wordt het vergeleken. Maar de gedachte is dat het fundament is inderdaad een vaste, kostelijke steen. Ik moet nog iets zeggen over het hoeksteen. Want het woord betekent niet wat het lijkt te betekenen. Een hoek, namelijk in de Bijbel, is een kant in ons tegenwoordige Nederlands. Dat is lastig. Betekent dat die woorden van betekenis gewijzigd zijn in de loop van minstens 350 jaar sinds het ontstaan van de Statenvertaling. Maar een hoek is een kant, oftewel een richting. Tegenwoordig zeggen we, kijk, ik heb die vierkante lessenaar, zeggen we, kijk, dit is een hoek en dat is een hoek en hier is een hoek. Daar is nog een hoek, dus het zijn vier hoeken. Maar 350 jaar geleden zou men gezegd hebben, dit is een hoek en dat is een hoek en dat is een hoek en dat is een hoek. Maar dat noemen we tegenwoordig een kant. Maar dat komt omdat het woord hoek eigenlijk betekent een richting. Dat is het. En voor hoek, wat wij nu hoek noemen, waren vroeger andere woorden voor. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Wij, in Nederland zeggen wij, we gaan even naar de winkel op de hoek. He? Dat is heel gewoon Nederlands. He? En dan zeggen we, ja, een winkel is dikwijls op een hoek. Dat is van oudsher zo gegroeid. Want daar komen de mensen samen, passeren elkaar. En het publiek uit zowel de ene straat als uit de andere straat komt langs diezelfde hoek. En dus is dat een mooi verkooppunt. He? De winkel op de hoek. Maar niemand realiseert zich dat het woord winkel gewoon hoek betekent. Een winkel is een hoek. U weet al wat een winkelhaak is? Dat is net zo'n dwaas woord. Een winkel en een haak is ook hetzelfde. Een hoek namelijk. En ik zeg het maar om te laten zien dat die woorden allemaal wat verwarrend zijn. Hè? Ze lopen wat door elkaar. We zijn de exacte betekenis kwijtgeraakt. Wat denk je van de hoeken der aarde? Zo heeft men het 350 jaar geleden vertaald. Maar het betekent gewoon richtingen. En je mag er dus niet uit afleiden dat de aarde een vierkant vlak is, of een dobbelsteen of iets dergelijks, want dat betekent het helemaal niet. Het woord hoek betekent een bepaalde richting. En alleen in de wiskunde weten we dat nog. Er komt een lijn onder een bepaalde hoek. En dan verstaan we onder vanuit een bepaalde richting. En dat is het ook, hè. Nou, een hoeksteen wil zeggen dat het een steen is aan één kant, aan een kant. Dat betekent niet dat het gaat om een, wat wij tegenwoordig zouden noemen, de hoek van een bouwwerk. Zo van, er zijn vier hoeken in het grondvlak. Dus laten we zeggen, als het eenvoudig is, vier hoeken van 90 graden. En op één van die hoeken ligt dan zo'n steen. Dat wordt wel dikwijls verklaard zo, maar het is niet zo. Men verklaart dikwijls dat hier gesproken wordt over een hoeksteen in het fundament. En u weet, ik ben op de zonderschool geweest en toen had ik altijd de gedachte, maar wie zijn dan die andere drie stenen? Want als een hoeksteen in de Bijbel de hoek is van het fundament, dan moeten er minstens nog drie hoeken zijn. En dan ben je meteen de betekenis van zo'n uitdrukking kwijt. Hè? Christus is de hoeksteen, dan denk je, ja, dat betekent, hij is degene waarop gebouwd moet worden. Maar als je verklaart dat het een van de hoeken is van het fundament, dan krijg je het verhaal van, waar zijn dan die andere drie? En zo is het niet, er zijn geen andere drie. Hoek betekent namelijk een bepaalde kant of richting. Nou, welke kant is dit? Er staat erbij, de onderkant, de grondsteen. De onderkant. Die hoek is het. Niet de linkse hoek, maar de rechtse hoek, of de voorste of de achterste, of niet de bovenste, maar de onderste. Het fundament namelijk. En dat staat er ook. Ik leg een grondsteen in Sion. Een kostelijke hoeksteen. Die hoeksteen is een steen aan één kant van het bouwwerk. Welke kant? Wel, dat is die kant die wel vast gegrondvest is. De onderkant namelijk. En dat is een beeld van het fundament, omdat het fundament inderdaad geacht wordt, dus met elk bouwwerk zo, is allemaal typologie, omdat het fundament altijd geacht wordt op te rijzen uit de bodem. Uit de grond. Beter nog, uit het dodenrijk. Uit de afgrond. Daar komt het vandaan. En elk moment is dat, elk fundament is dus feitelijk een uitbeelding van de opstanding van Christus. Denk er nog eens aan. In de bouw. Het is een beeld van de opstanding van Christus. De steen die uit de afgrond, uit de diepte, weet je veel waar, maar uit de diepte omhoog rijst. Het is een beeld van opstanding. Ik leg een grondsteen in Sion. Een beproefde steen, want daar is de dood doorgegaan. Is beproefd toch? Spreekt ook over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Zeker wel. Beproefde steen, een kostelijke steen, want door het lijden en sterven en dus door de dood, of zo je wil, door het vuur, worden de dingen immers gelouterd en gereinigd en daarmee kostelijk. Dat staat trouwens ook in 1 Petrus 1. Ik heb het wel niet gelezen, maar staat er wel in 1 Petrus 1. Nou, het is dus een beeld van de opgewekte Christus die uit de dood oprees en daarmee de onderkant, de basis is dat, is van het bouwwerk. Dus niet de hoek, enige richting van het fundament. Nee, het hele fundament is die hoek, namelijk de onderkant. Dat is de gedachte. En wie gelooft, wie vertrouwt, dat is hetzelfde door vertrouwen en geloven. Wie vertrouwt, loopt er niet hard bij vandaan, maar bouwt erop. Nou, dan ga ik terug naar 1 Petrus, even maar, 1 Petrus 2... Want dit gedeelte werd aangehaald in 1 Petrus 2 vers 6. Daarom is vervat in de schrift, zie ik, leggen Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou ja, dat is een tamelijk vrij citaat dus. Maar niettemin, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dan staat er in vers 7 van 1 Petrus 2, voor u, dan kunt u niet zien dat het moet zijn voor u, omdat je die naamvalsvorm niet meer herkent in het Nederlands. Maar er staat, voor u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Wij die in hem geloven en dus niet er hard bij vandaan lopen, wij achten die steen dierbaar, kostbaar, een kostelijke steen, een beproefde steen. We hebben hem als zodanig aanvaard en we zijn op de steen gaan staan. We bouwen erop. Voor u dan die gelooft is het dierbaar. Maar tot de ongehoorzame, den ongehoorzame, dat betekent tot de ongehoorzame. Wie zijn die ongehoorzame? Ja, kijk, dat zijn al leesoefeningen. Tot de gelovigen wordt gezegd, of voor de gelovigen is zij dierbaar, maar voor de ongehoorzamen, en dan weet je meteen dat ongehoorzamen betekent ongelovigen. Hè? Zeker, ja. Ongelovigen, tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dit wordt geciteerd niet uit Jesaja 28, maar uit Psalm 118. En daar gaan we dus nu naartoe. Psalm 118. Waar we dus ook een uitspraak vinden over de steen als type van Christus. En daar staat in vers 22... De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. Stop ik meteen maar even. Hoofd des hoeks. Het verhaal over de hoek is weer hetzelfde. Hoek is een bepaalde kant van het bouwwerk. De vraag is nu weer, welke kant? En hier is de bovenkant, want hoofd, begrip hoofd, is tegelijkertijd een begrip voor de top. Reish of Rosh in het Hebreeuws is hoofd of top. Inderdaad, ja, klopt precies. Dus hier staat gewoon hoofd des hoeks, maar het betekent bovenkant. Beetje zwak vertaald, maar dat is het dan, bovenkant, hoofd des hoeks. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. De bovenkant van het bouwwerk en dus de top. En dat is weer wat anders dus als in Jesaja 28, waar hij het fundament was, de onderkant. En dan staat er, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En precies dat is het wat de apostel Petrus aanhaalt. Namelijk dat de steen die de bouwlieden verworpen hadden geworden is tot hoofd des hoeks. En inderdaad, dat gaat het er dan om dat het door de Heer gebeurd is. Een wonderbare aangelegenheid. Want dat stond al aangehaald in 1 Petrus 2 vers 4. Want daar stond, tot welke komende als tot levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat is dus een vrij citaat ook hier uit Psalm 118 vers 23. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De vraag is niet meer zozeer wie is die steen, dat weten wij. Maar de vraag is misschien, maar wie zijn dan deze bouwlieden die de steen verworpen hebben? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks en dat heeft de Heer gedaan. Dat wil zeggen, er was een steen, de bouwlieden die de steen zouden hebben moeten gebruiken, hebben die steen aan de kant gegooid. Dat is heel vervelend, want daarna zijn ze er heel vaak over gestruikeld. Maar de Heer heeft die steen alsnog gebruikt tot als laatste steen op het bouwwerk. En nou is de vraag, wie zijn die bouwlieden? Nou, dat is makkelijk genoeg, daar staat namelijk in de Bijbel. Dat staat in Matthäus 21 bijvoorbeeld. Matthäus 21, waar het wordt aangehaald. Hou je hand nog even bij Psalm 118. Hè? Matthäus 21 namelijk. waar we vinden aan het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 33, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, hè? De wijngaard werd geplant met een hek of zoiets eromheen, een wijnpersbak erin. En de landlieden, die wilden de vrucht van de wijngaard niet afleveren, want er kwamen dienstknechten om de oogst in ontvangst te nemen, maar de landlieden nemende zijn dienstknechten, vers 35, hebben de een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. En wederom zond die andere dienstknechten meer dan de eerste en ze deden hun desgelijks. En dan vers 37, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En nu is de vraag, wat is die wijngaard? Dat is gewoon het werk Gods en eigenlijk het koninkrijk Gods. Dat staat namelijk in vers 43. Het koninkrijk Gods wat gebouwd zou moeten worden. Wat vrucht zou moeten dragen. En de vraag is, en wie zijn die boze wijngaardeniers? Nou, dat staat in vers 45 in elk geval. Want daar staat, als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. In elk geval. En bovendien stond het al eerder, want er stond in, even kijken, er stond in vers 40. Wanneer de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij aan die boze wijngaardeniers, wat zal hij aan die landlieden doen? En dan zeggen zij, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Zo is het natuurlijk. En toen zei de Heer, alvorens hij zei van zo is het ook, toen zei de Heer eerst, vers 42, heb gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En hier haalt de Heer dus zelf, zoals later Petrus, Psalm 118 aan. En het commentaar wat de Heer nu geeft is een commentaar op zowel deze gelijkenis als op die uitspraak in Psalm 118 over die steen des hoofdes, hoe die door de bouwlieden verworpen werd. Hij zegt namelijk in vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. De wijngaard zou aan een ander volk gegeven worden. En dat we daarbij praten, in het algemeen praten over de gemeente, dat lijkt me duidelijk. Op de details ga ik niet in, want het is wat ingewikkeld dan. Maar het gaat in elk geval over de gemeente. En dat betekent dat de oorspronkelijke landlieden, die dus de vrucht niet brachten en die uiteindelijk zelfs de zoon van de heer van de wijngaard hebben gedood, dat die landlieden een beeld zijn van het oude, natuurlijke Israël in de dagen van de wet, in elk geval. En ook in de dagen van de Heer Jezus dus. Maar aangezien meteen daarnaast eerst ook die Psalm 118 wordt aangehaald, betekent het dat die bouwlieden uit Psalm 118, die de steen verwierpen, ook dezelfde zijn. Namelijk ook een beeld zijn van Israël. En eerlijk gezegd, of je nou het land bouwt, of de wijngaard, of een huis bouwt, in de praktijk is er officieel geen verschil. Nou ja, in de praktische uitvoering wel, maar ik bedoel in de typologie niet. Men kan het land bouwen, een akker bijvoorbeeld, of een wijngaard, of men kan ook een huis bouwen. En in de typologie is dat volstrekt hetzelfde. Want wat er gebouwd wordt in de akkerbouw of tuinbouw, wel, dat wordt ook gebouwd op een fundament. Namelijk, er wordt zaad geworpen in de aarde. Daar hadden we het toch over, net in 1 Petrus 1. Het zaad, het onvergankelijke zaad, het eeuwigblijvende woord van God, dat in de aarde moet vallen en sterven en vruchten dragen. Wel, wat in de woningbouw een fundament heet, dat heet in de akker, landbouw of tuinbouw, heet het een wortel. Een wortel. Dan staat het gewas toch op, daarmee rust het toch in de aarde en daarop spruit het toch uit, groeit het uit de aarde. En zoals een bouwwerk opgroeit op het fundament, zo groeit het gewas op de wortel. En in beide gevallen is het bouwen woningbouw of tuinbouw, of hoe dat maar heten mag, maakt niks uit. En als het nog niet duidelijk mocht zijn, dan neemt u weer 1 Korinthe 3 en dan staat het misschien: Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Schrijft Paulus aan de Korintiërs. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Ja, is het nou akkerwerk of is het nou een gebouw? En het antwoord is, dat maakt niks uit. En Paulus begint daar te praten over dat de een heeft gezaaid, de ander heeft nat gehouden en dat soort dingen meer. Dan is het akkerwerk. En ineens schakelt hij om en praat hij niet meer over het akkerwerk, maar praat hij over het bouwwerk waarvan Christus het fundament is en waarop gebouwd zou moeten worden met goud, zilver of kostelijke stenen en niet met hout, hooi of stro. Het zijn twee verschillende beelden, maar ze betekenen hetzelfde en zo kan het gewoon door elkaar verteld worden. En dat is hier dus ook zo. Je hebt eerst de gelijkenis van de boze wijngaardeniers en dan meteen een gelijkenis eigenlijk, ontleend aan Psalm 118, over boze bouwlieden, daar komt het op neer, die de steen verwierpen. En de boze landlieden verwierpen de zoon. En de boze bouwlieden en de boze landlieden zijn dezelfde. Dat is het oude Israël, het ongelovige Israël. En de steen die verworpen werd en de zoon die verworpen werd zijn uiteraard ook dezelfde, namelijk Christus. Dus er is geen enkele twijfel waar het hier over gaat. Het is het volk Israël als zodanig, het oude volk, dat beschreven wordt als bouwlieden, maar waarvan gezegd werd in Psalm 118 dat zij de steen verworpen hebben. Maar dat die steen die zij verwierpen door God gesteld is tot bovenkant van het bouwwerk. Dat hij ook het fundament is, dat stond in Jesaja 28. Maar hij is ook de sluitsteen, de laatste steen van het bouwwerk. Daar komt de uitspraak in Psalm 118 op neer. En dan staat er nog zo mooi bij. Dit is van de Heere geschied. Dat wil zeggen, de Heere heeft dit gedaan. En het is wonderlijk in onze ogen. En dat betekent, we begrijpen het niet. Het is onbegrijpelijk. Wonderlijk betekent onbegrijpelijk hoor. Het is onbegrijpelijk in onze ogen. En dat is het ook. Nou, noem nou eens iets onbegrijpelijk. Iets onbegrijpelijks. Iets wonderlijks. Iets wat verborgen is. Voor de wereld en voor Israël. Dat is een moeilijke vraag hoor. Ja, dat is de roeping van de gemeente. Dat is namelijk de verborgenheid. Dat betreft immers de verborgenheden van het koninkrijk Gods of van het koninkrijk der hemelen. En daar gaat het ook om. Het koninkrijk werd van Israël en daarmee van de wereld weggenomen, maar gegeven aan een ander volk. En bij dat andere volk werd het ook verborgen. Dat wil zeggen, het werd gegeven aan, laten we gewoon maar gemakshalve zeggen, het werd gegeven aan de gemeente. Een ander volk. En van de gemeente staat dat de gemeente vervuld zal worden door Christus. Want Christus is het hoofd, einde van Efeze 1, de laatste vers, Christus is het hoofd en de vervulling van de gemeente. Leest u het maar na. Ja, als u dat toch niet doet, dan heeft het geen zin dat ik het nu ook doe, dat ik het nu doe. Je moet het gewoon zelf nalezen. Christus is het hoofd, als hoofd aan de gemeente gegeven. En er staat dat hij ook de vervulling is van de gemeente. Ook andersom trouwens, dat de gemeente zijn vervulling is. Maar dat is nou net het aardige ervan. Want als de gemeente zijn vervulling is, dan is Christus het fundament. En de gemeente vervult dan het volledige bouwwerk. He? Maar als Christus de vervulling is van de gemeente, dan is de gemeente het bouwwerk en is Christus de laatste steen. Beide dingen zijn waar. Want van de gemeente staat dat het zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in alle vervult. Het is vervelend een moeilijke zin, maar het is een zin waarin in één adem gezegd wordt dat de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. Zodat zoals het hoofd de voltooiing is van het lichaam, maar zoals ook het lichaam de voltooiing is van het hoofd. Misschien wat rare praat, maar zo zit het nou eenmaal. Nou, daar gaat het om. Christus is het fundament waarop gebouwd wordt, maar hij is de laatste steen van het bouwwerk. Ik sta een beetje te aarzelen van of ik u dat wel zal vertellen. Maar, nou laat ik het voorzichtig doen dan. We kunnen altijd nog weer uit de band knippen. In Jesaja, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk, ik meen Jesaja 19, maar ik weet niet precies. Daar staat dat ooit een keer de Heer een opgericht teken zal hebben. In Egypteland.
Staat er?
Te dien dagen, en dan gaat het over het koninkrijk. Te dien dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypte. Want ik kan het wel maar overlezen, maar ik weet niet waar staat. Welk vers is het? Oh, zie je wel, vandaar dat ik niks anders kon bedenken. Dus Jesaja 19, vers 19. Hè? Te dien dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Nou, de kans is groot. Hoor je wat ik zeg? Ik zeg niet dat ik het zeker weet. Ik zeg, maar de kans is groot dat het opgericht teken niet alleen er zal staan in de toekomst, maar dat dat er al staat. Ja. Een geheimzinnig teken waarvan men niet weet wat het is. Het is bijzonder wonderlijk. Dat is een van de zeven wereldwonderen namelijk. Er zijn er trouwens geen zeven meer, heb ik begrepen. Maar een van de zeven wereldwonderen, de piramide, de grote piramide. De piramide, niet een piramide, de piramide. De grote piramide van Cheops. Cheops, of hoe ze het maar noemen in de diverse talen. Het ding is altijd in de loop der jaren opgevallen. In de eerste plaats omdat het oudst bekende normale piramide is. Er zijn wel oudere, maar die wijken allemaal af. Maar de eerste grote, echte, perfecte piramide. En bovendien de meest geheimzinnige van allemaal, omdat men niet weet waar het ding eigenlijk voor gediend heeft. Ja, te zeggen dat het wel weer een graf zal zijn, dat ligt voor de hand. Hè. Elke keer als er ergens wat over omhoog staat, dan zeggen ze het zal wel een soort veredeld grafmonument zijn. Nou ja, dat kan iedereen bedenken. Maar in ieder geval, wat er van bekend is, is punt 1. Dat het ding, ik weet uit mijn hoofd de maten niet hoor, maar die is een paar honderd meter lang en een paar honderd meter breed en een paar honderd meter hoog. Dus niet niks, hè. Nou goed, dat ding is gebouwd op een grondsteen, op één grondsteen van een paar honderd meter lang, een paar honderd meter breed enzovoorts. Hè, die ze nota bene, dus de rotsplateau van Gizeh, net onder Cairo. Dat plateau, dat hebben ze in de wiet gedaan, weet niemand. Hè? En hoe lang geleden weet ook niemand. Volstrekt geheimzinnig, zo hoort het ook. Nou goed, maar dat plateau heeft men eerst netjes horizontaal en waterpas en vlak gemaakt. Nou ja, als je er even over nadenkt, dan denk je toch, die mensen moeten een gaatje in hun hoofd gehad hebben. Waarom zouden we zo'n kolossaal bouwwerk, het grondplateau, in de eerste plaats 100% waterpas maken en dan nog glad egaliseren, polijsten ook nog. En dan daar eens een grote kolos op zetten, dat hoeft zo toch niet? Maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben eerst het fundament, de grondsteen, een kolossale grondsteen dus. Hè, heeft men eerst netjes bewerkt alsof het een edelsteen was. Mooi vlak maken en polijsten. Vraag niet wat het kost en vraag ook niet hoe lang men erover doet en met hoeveel man men dan hoeveel jaar aan moet werken. Dat weet niemand. Zulke dingen kun je niet eens uitrekenen. Nou, daarna bouwt men er zo'n bouwwerk op, zo'n piramide met wat geheimzinnige gangen erin. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Maar dan bouwt men een bouwwerk op van kolossale stenen die helemaal niet te tillen zijn, maar men heeft het dus wel gedaan. Stenen die zo mooi netjes glad afgewerkt waren, die zo nauwkeurig tegen elkaar aanstaan dat je er ook in het verleden nog geen briefkaart tussen kunt krijgen. Heb je stukwerk thuis in die kamer? Moet je een rechte lat langs houden, kijken of een briefkaart door kan. Ik heb eens een Haagse broeder gekend, die was stucadoor geweest een leven lang. En die zei, toen wij het vak leerden, moest het zo gecontroleerd worden. Moest een lat langs gehouden worden, er mocht geen briefkaart tussendoor kunnen. Nou moet u bij u thuis maar eens even kijken of dat kan. Maar goed, daar hebben ze kolossale stenen, glad gemaakt. En die staan zo nauwkeurig tegen elkaar, dat past perfect, onvoorstelbaar. Ze weten nog niet hoe je dat nou nu zou moeten doen. Afgezien van dat ze ook niet zouden weten waarom men dat zou doen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar goed, zo nauwkeurig past dat. Heel systematisch gebouwd. Het ding staat bovendien perfect Noord-Zuid. Een afwijking weet men altijd wel te meten, maar perfect keurig te zeggen perfect Noord-Zuid. In de dagen dat er helemaal geen kompassen waren, naar men aanneemt. En zelfs met een kompas krijgen, moet je eens proberen een bouwwerk op een kompas Noord-Zuid te zetten. Dat lijkt me toch überhaupt een knap stukje werk. Ook met een kompas. Hè? Maar goed, dat heb ik keurig gedaan. En het eigenaardige is, er is een piramide gebouwd, mooi vierkant grondvlak. De onderkant is één vaste, welgefundeerde steen, beproefde steen, kostelijke steen. Er komt een bouwwerk op, begint met vier aan de benedenkant. Vier hoekjes, wat we in de normale betekenis van het woord, of vier zijden. En dan opgebouwd naar boven toe, naar een punt. Maar weet je wat nou het vreemde is? Als niemand je het vertelt, merk je het niet. Maar er is helemaal geen punt aan de bovenkant. Men denkt dat hij... Men is, hij is er niet. Als je er een keer op geweest bent, zie je dat ook. Want op de foto's kun je dat ook zien. Er zit geen punt op. De piramide is nooit af geweest. En uit het verleden, ook uit duizenden jaren geschiedenis, is bekend dat het ding nooit af was. De zijkanten waren vroeger wel gepolijst. Dat is nu niet meer zo. Die gepolijste steen heeft men eraf gehaald natuurlijk. Waren veel te kostbaar. Dat heeft men eraf gehaald. Maar vroeger waren de zijkanten spiegelglad gepolijst. Ja. Maar een top zat er nooit op. Die laatste steen is er nooit geweest. En als u ooit nog eens een dollar in de handen gedrukt krijgt, dan moet u eens kijken wat u op die dollar ziet. Een piramide zonder top. Ja, er is iets met piramide. De top hoort er niet op. Iedereen weet dat hij erop moet. Maar die is er niet. Ook op dat bouwwerk niet. En onder ons dan even gezegd, is dat niet een geweldig beeld van het werk Gods? Of het er daarvoor staat, wel, dat kun je nooit bewijzen. Maar je kunt er met alle dingen in de wereld, kun je zo omspringen en ze toepassen op Christus. Ik geloof dat de mensen die dat ding gebouwd hebben, daar heel wat verstand van gehad hebben. Wat de overlevering ervan zegt, wat mensen ervan zeggen, kan me eigenlijk ook niks schelen. Maar het bouwwerk wat daar staat, komt volstrekt overeen met wat de Bijbel leert over Christus en zijn gebouw. Ook wanneer het wordt toegepast slechts op de gemeente. Want de vierkante grondvlak is altijd een uitbeelding van de vier en dus van alle vergankelijke en aardse dingen. Alles begint met vier in deze oude wereld. Vandaar dat je ook vier evangeliën, vier evangelisten dus hebt, om maar eens wat te noemen. Hè? Ja. Maar alles eindigt bij Christus, bij die ene. Alleen dat einde zien wij niet. Nooit. Dat wil zeggen, zolang we hier beneden zijn. Maar iedereen weet, en wij ook, iedereen weet dat dat wat met vier begint moet uitkomen bij de één. En dat de vier evangeliën samen spreken over en leiden tot die ene, de opgewekte Christus die hier beneden niet is, maar die inderdaad zit in een onzienlijke wereld aan de rechterhand Gods. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is nog steeds niet op het bouwwerk. Dat wil zeggen, die wordt hier niet gezien. Die is nadrukkelijk afwezig. Maar er komt een tijd dat het bouwwerk voltooid zal worden. Dan wil je zeker weten of ik het heb over de gemeente of over de piramide. Wel, dat maakt mij geen verschil hoor. Het is precies hetzelfde. Waar het om gaat is dat inderdaad Christus de onzienlijke, de vervulling en voltooiing is van het bouwwerk. Iedereen ziet dat het bouwwerk incompleet is. Maar ook iedereen kan zien dat die ene steen er nog op moet. En het zal blijken dat de ene steen, de sluitende topsteen, de hoofd des hoeks van het bouwwerk van die piramide, dat die ene steen zelf de hele piramide is. Of begrijpt u dat niet? De laatste steen bovenop is toch zelf ook een piramide? Heeft toch precies dezelfde vorm als het complete voltooide bouwwerk? Nou, daar gaat het maar om. Is het niet een treffend beeld? De sluitsteen, de laatste steen, moet nog komen. Nou, dat is waarover hier gesproken wordt. Zodat we Christus op twee manieren kennen. Het zichtbare fundament. Degene die op aarde geopenbaard werd. Degene die zichtbaar opgestaan is uit de dood en die zichzelf gemanifesteerd heeft. En die door velen gezien is, zoals het ook later staat. In ieder geval in 1 Korinthe 15 of zo. Hè? En in Hebreeën, wat het maar is. Dat wil zeggen, dat is het fundament. Daarop wordt gebouwd. Maar behalve het fundament is Christus ook de steen die door de bouwlieden verworpen is en die door God gezet is in de hemel als de top van het bouwwerk. Elk hoog bouwwerk in de Bijbel, daarvan staat dat het opperste in de hemel is. En zo is het met de piramide ook. En als de gemeente een bouwwerk van God is, dan krijg je precies hetzelfde verhaal. De top van het bouwwerk is Christus en het is uiteraard in de hemel. De voltooiing en eenwording van die lijnen, hè, en van al die stenen, dat is niet hier, maar het is daarboven. Nou, ik kan nog uren over doorpraten over de symboliek daarvan, maar we zullen dat nou verder maar niet doen. Maar het zal u wel duidelijk zijn dat ik denk dat dat het opgerichte teken is in Egypteland, straks in de toekomst. Hè? Nou goed. Misschien dat ooit dan bij die gelegenheid toch die laatste steen er nog opgezet wordt. Hè? Ja, waarom niet? Dan zal de Heer werkelijk het opgerichte teken daar in Egypte hebben. Maar ik ga terug naar 1 Petrus 2, waar dus nu Christus als steen verklaard is, dat wil zeggen op twee manieren. De onderkant, de grondsteen, de hoeksteen, grondsteen. En als de bovenkant, namelijk hoofd des hoeks. En zo wordt hij ook aangehaald in Efeze 2, maar daar ga ik nou niet meer naartoe. En dan staat er weer terug in 1 Petrus 2 vers 7. U dan die gelooft is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En tot, want er is nog een mogelijkheid, en tot een steen des aanstoots, namelijk een rots, want de steen is een rots, der ergernis. En ergernis staat voor struikelen en dus ook voor aanstoot. Het is precies hetzelfde, het staat twee keer hetzelfde dus, hè? Twee verschillende uitdrukkingen. Dat wil zeggen, hij is niet alleen de verworpen steen, hij is ook de steen die tot hoofd van het bouwwerk geworden is. Alleen dat weten jullie niet, want je kunt nou eenmaal die topsteen van die piramide niet zien. Het is wonderlijk in onze ogen, is het niet? Het is onbegrijpelijk, maar het bouwwerk is niet af. Maar het is wel af. Hè? Nou goed. Maar aan de andere kant is hij ook de steen des aanstoots en rots der ergernis. Want de bouwlieden gooien de steen opzij, maar die steen ligt wel in de weg. En men struikelt erover. En dat is precies wat er gebeurd is. En dat geldt voor degenen, vers 8, degenen namelijk die zich aan het woord stoten. Zodat hier gewoon staat, de steen is het woord. Terwijl in de voorgaande verzen duidelijk stond dat de Heere is de steen. He? De Heere tot welke wij komen enzovoorts. Maar hier staat degene namelijk die zich aan het woord stoten. Het gaat uiteraard precies om hetzelfde, want Christus komt tot ons als het woord en ook door het woord. Het woord is immers het woord van Christus enzovoorts. Nou goed, er staat dus degene namelijk die zich aan het woord stoten. Dat wil zeggen, zij de ongehoorzamen uit vers 7 en dus de ongelovigen zijn degene die niet alleen zich aan het woord stoten, maar daar ook daadwerkelijk over struikelen. Het is een steen des aanstoots, oftewel een rots der struikeling. Ik denk dat de nieuwe vertaling daar inderdaad struikeling heeft staan. Hè? Heeft iemand een nieuwe vertaling? Einde van vers 7. Ergens, niemand een nieuwe vertaling. Ik zal het u niet kwalijk nemen als u er een hebt, hoor. Zo erg is het. Niemand durft zich. Hè? Nou goed, struikelingen. Ergernis betekent struikeling, ja. Nou, in elk geval is het zo. Men stoot zich aan het woord ongehoorzaam zijnde, zegt vers 8. Men stoot zich omdat men ongelovig is. Dat is heel eenvoudig. Een ongelovig is iemand die het woord van God niet wil horen, zich daar niet naar wil luisteren, niet in zijn vertrouwen wil stellen. En als je dus hen het woord predikt, zullen ze zich eraan stoten. Dat is irritant. Daar ergeren zij zich aan, daar struikelen zij over. Je kunt ongelovigen allerlei boeken voorhouden, alle filosofieën bijbrengen, zelfs allerlei godsdiensten voorhouden enzovoorts. Maar als je met de Bijbel komt, dan worden ze boos. Wat zeg ik? Ik ken zelfs, maar dat mag ik eigenlijk niet verder gaan natuurlijk, hè? Maar ik ken zelfs christelijke scholen waarin het geoorloofd is om de heilige schriften van de hindoes te bespreken en om te spreken over en uit de Koran en dat soort zaken meer, dat mag alles geen probleem. als de Bijbel maar dicht blijft. Want als je met de Bijbel komt, ja, daar kun je zoveel kanten mee op. En dat is zo gevaarlijk, zo stokpaardjes bereiden enzovoort. Het is echt waar, christelijke scholen, zeker wel. School met de Bijbel staat er op de gevel. Ja, op de gevel, ja. Nou goed, nee, dat is niet altijd zo, als dat erop staat, maar ik ken er wel zo, ja. Als het met de Bijbel komt, gaat fout. En al het andere dus allemaal, schijnt allemaal nuttig te zijn voor onze kinderen. Nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval is het zo dat de ongelovige zich ergert aan het woord. Hij struikelt erover. Weet u, er is iets eigenaardigs aan de hand met de Bijbel. Je kunt mensen van alles vertellen. En het raakt hen niet of het raakt hen wel. Maar dat, daar denken ze over na of niet of weet je veel. Maar als je met de Bijbel komt, dan ontstaat er altijd meteen een veel heftige reactie. Weet u hoe dat komt? Omdat de mens intuïtief weet dat het de waarheid is. Omdat het aansluit bij wat in hem ingeschapen is, om het maar zo te zeggen. Het sluit aan bij zijn geest, zijn nestje, maar bedoel ik feitelijk, maar ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen. Maar het sluit aan bij wat nou eenmaal aan Gods besef, om een plechtig woord te gebruiken, in de mens is. De mens weet intuïtief, zeg ik dan maar voor het gemak, dat het het woord van God is. Ik kan ook anders zeggen, het is de werking van de Heilige Geest die hem bekend maakt dat de Bijbel inderdaad Gods woord is. En daarom reageert hij zo heftig. En verzet hij er zich tegen. En zegt, ja, maar die Bijbel, dat is allemaal, enzovoort. Het is allemaal woord van mensen. Het zijn allemaal uitspraken die je niet hoort over de Koran of andere zogenaamde heilige boeken. Het is altijd de Bijbel die het moet ontgelden. En het zit hem daarin, omdat men weet dat het de waarheid is. Men struikelt erover. En sprekend over die bouwlieden, dan wel die landlieden waarover we het zojuist gehad hebben. Wel, zijn een heleboel heilige boeken, hoor. Complete verzamelingen van overleveringen en tradities en hoe dan, ik ga het nou niet noemen, maar zeg maar de Talmud en alles wat daar ook nog bij hoort. En dat is zeer uitgebreid. Maar de Bijbel, oh, u dacht dat de orthodoxe Joden het Oude Testament hadden? Oh ja? Ja, dat hebben ze wel, ja. Dat ze dat geloven. Wel, nee. Sterker nog, de hele delen van het Oude Testament die nauwkeurig ontweken worden. Omdat men ze niet blieft. Want het is zeer wel mogelijk om het evangelie te prediken simpelweg vanuit de Oud-Testamentische geschriften. Maar men moet het niet. En struikelt er dan over. Zo gaat dat. En dat geldt niet alleen voor het volk waar we het nu over hebben, maar het geldt voor alle ongelovigen. De Bijbel belieft men niet. Men struikelt erover. Men scheldt erop. En men scheldt op de God van de Bijbel. En dan blijkt dat de prediking van het evangelie, de prediking van het woord van God, inderdaad twee verschillende uitwerkingen heeft. De een is dat men het aanvaardt en verlost wordt. Uit de slavernij, welke dan ook. Dat men verblijd wordt, dat men komt tot aanvaarding van de blijde boodschap van de verlossing die in Christus Jezus is. Maar de andere uitwerking komt minstens zo vaak voor, meest en dikwijls vaker, namelijk dat men erover struikelt. En dat men nog ongeloviger en nog afwijzender wordt dan men vroeger al was. Ja, dat is de tragiek van degene die het evangelie predikt. Hij predikt een blijde boodschap. Het zal blijken dat het voor velen precies een averechtse uitwerking heeft. Omdat men kennelijk niet blij wil zijn. Of men wil wel blijdschap, maar niet als die afkomstig is van de Schepper, de God van hemel en aarde. Omdat men de waarheid niet verdraagt. En dan struikelt men erover. Wel, dat is met een heel volk gebeurd en dat is wat hier gezegd wordt. Volk Israël. Zij zijn gestruikeld over de steen. Over Christus, over zijn woord, omdat men niet liefde, omdat het niet uitkwam. En dat is wat hier gezegd wordt in vers 8. Degenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongelovig, ongehoorzaam dus, zijnde, En dan staat er, waartoe zij ook gezet zijn. Waartoe zijn zij gezet? Een vraag, die vraag stel ik met in de achtergrond niet alleen wat ik u vanavond heb voorgehouden, ook van vele voorgaande keren. Waartoe zij zijn gezet? Er staat degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Waartoe ze ook gezet zijn. Je krijgt niet het goede antwoord. Ik hoor het in ieder geval niet. Hè? Nee, het gaat om het negatieve. Ze stoten zich aan het woord ongehoorzaam zijnde. En dan waartoe zij ook gezet zijn. Wel, waartoe zijn zij gezet? Ja, nee, gewoon uit dit vers, gewoon lezen. Het is moeilijk, hè? Nou, zal ik het nog eens... ik zal de vraag niet meer stellen. Ik zal vers 8 nader toelichten. Wat zij doen, namelijk in vers 8 en op grond van vers 7, is zich aan het woord stoten. Dat is waar het hier om gaat. Zij stoten zich aan het woord. En het volgende is dan, maar waarom stoten zij zich aan het woord? Waarom stoten zij zich aan het woord? Niet, waarom ontwijken zij het woord? Kijk, een ongelovige loopt in ieder geval om het woord heen. Volgt u niet nadenken over de vraag van de net. Nou, even gewoon mijn verhaal volgen, zoals ik het u nou vertel. Hè. Een ongelovige zou theoretisch gewoon om het woord heen kunnen gaan. Die Bijbel is mee te maken, zo. Hè? Maar... er staat hier, zij stoten zich eraan. Dat is het gekke ervan. Die mensen wat vertelt, zijn ze onverschillig. Dan kan ze niet zoveel schelen. Maar kom je met de Bijbel, worden ze agressief. Ja, nou, hoe komt dat? Dat ze niet alleen om het woord heen lopen, dan is er niks mis. Maar ja, dan is er wat mis natuurlijk. Maar goed, ze hadden erop moeten bouwen. Dus hoe komt het dat ze er niet zomaar omheen lopen, maar dat ze zich eraan stoten, zodanig zelfs dat ze vallen. Want stoten wil zeggen dat ze stoten er tegen en ze struikelen erover. Steen des aanstoots en dus rots der struikeling. Ze vallen voorover, dan wel achterover. Beide wordt in de Bijbel genoemd, dus dat doet er nou niet toe. Hè? Hoe komt het dat ze zich aan het woord stoten, dat staat erachter. Ongehoorzaam zijnde. Onvoltooid deelwoord. Ongehoorzaam zijnde. Nou ja, onvoltooid deelwoord is het niet. Maar de vorm is in ieder geval die van... zij zijn per definitie altijd al ongehoorzaam, ongelovig. Zij waren dat, zij zijn dat, zij zullen dat ook zijn. Zij zijn namelijk in het algemeen de brede ongelovig. En op het moment dat ze het woord tegenkomen, de waarheid namelijk, lopen ze dus niet ermee, struikelen erover. Maar wat zij doen, volgens dit vers, is niet ongehoorzaam zijn. Dat is niet wat zij doen, dat waren ze namelijk altijd al. Zij zijn ongehoorzaam, maar wat doen zij? Zich aan het woord stoten. Hebt u dat? Zij zijn ongehoorzaam, dat is wie ze zijn. En wat doen ze? Ze struikelen over het woord, omdat ze ongehoorzaam zijn. Nou, het vers spreekt dus niet zozeer over hun ongehoorzaamheid als zodanig, maar over het feit dat ze zich aan het woord stoten en dan ter val komen. En dan staat er achter waartoe zij ook gezet zijn. Nou, dat is weer de vraag, waartoe zijn zij gezet? Dat zij zouden struikelen, dat ze zouden stoten aan het woord en vallen. Daartoe zijn zij gezet. Begrijpt u me goed? Er waren twee antwoorden theoretisch mogelijk. Het ene is, ze zijn gezet om ongehoorzaam te zijn. Het andere is, ze zijn gezet om te struikelen. Maar ze zijn niet gezet om ongehoorzaam te zijn, want God wil dat alle mensen zalig worden, alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. God wil dat alle mensen geloven. God zet niet mensen om ongelovig te zijn. God wil dat alle mensen geloven. Hebben we eerder gezien, is geen enkel probleem. En dan is de volgende, maar wat dan met mensen die wel het woord horen, maar het afwijzen? Kortom, mensen die ongelovig zijn, wat doet God daar dan mee? Het antwoord is, hij laat hen over het woord struikelen. Hij laat hen door het woord ten val komen. Er zijn maar twee mogelijkheden namelijk van het woord. De een is, men wordt er zalig door, maar moet men een gelovige zijn. En het andere is, men wordt er door veroordeeld. En dat is als men ongelovig is. Dat zijn maar twee mogelijkheden. En het is Gods wil dat de mens door geloof behouden wordt, opgericht wordt, opstaat, met opstaan, hè? Opstaat uit de dood, gesteld wordt. En het is ook Gods wil dat degene die niet gelooft, niet staat, maar struikelt. Dat is maar één van de twee. Daar is die rots. De bedoeling is dat men erop zou bouwen en opgericht zou worden. Maar als men dat niet doet, is het de bedoeling dat men erover zou struikelen en te pletter vallen. Ik heb het niet meer gelezen, maar het stond in Matthäus 21, het vers wat we net niet meer gelezen hebben. Waar het Psalm 118 werd aangehaald. Hè? Degene die op wie de steen valt, zal er door verpletterd worden. En degene die op de steen valt, zal er ook op verpletterd worden. En zo hebben we als vertegenwoordiger van het Joodse volk, de man die ook zo heette, Judas. En u weet wat er gebeurd is. Hij is te pletter gevallen op de steen. Precies zoals het daar stond. Zoals met het Joodse volk. In feite gebeurde de Joodse staat, Judea, Jeruzalem en Judea, ja. Maar Judas is daar een type van. En van Judas staat het ook. Hij is op de steen, hij is te pletter gevallen. En hij is uit elkaar gebarsten, staat er. Verstrooid geworden. Ja, wat een onsmakelijk verhaal. Maar zo staat het met het volk Israël gebeurd. Is gestruikeld over de steen en op de steen te pletter gevallen. Jesaja 28 zegt het ook zo. Maar waar het nou om gaat is dat dit vers niet zegt dat men gezet is om ongelovig te zijn. God verkiest niet mensen om ongelovig te zijn. Net zo min als God mensen verkiest om gelovig te zijn. We hebben eerder gezien dat uitverkiezing gebaseerd is op geloof. Het is niet een uitverkiezing tot geloof, opdat men gelovig zou worden. Maar het is een uitverkiezing op grond van geloof. Namelijk de mens komt tot geloof. En op grond daarvan is of wordt hij uitverkoren. En andersom geldt natuurlijk ook. Op grond van ongeloof is men niet uitverkoren. Dat wil zeggen dat de ongelovige gesteld is om te struikelen over de stenen. Dat is ook wat we zien gebeuren. Ik zou bijna zeggen helaas, maar het is inderdaad Gods wil. En zo is dat. Maar de verantwoordelijkheid voor degene die struikelt, ligt bij degene die struikelt. God heeft niet gewild dat zij ongehoorzaam zouden zijn, maar God heeft wel gewild dat de ongehoorzame zou struikelen. En dat de ongelovige in het oordeel terecht zal komen en voor het volk Israël geldt precies hetzelfde. Dat was de bedoeling dus, dat zij zouden vallen op grond van ongeloof. En ik kan het natuurlijk niet nalaten om even terug te bladeren naar, nou, naar Romeinen 11. Ik zie je zo bladeren, ik denk, nou, die weet al waar ik naartoe ga. Nou ja, goed, Romeinen 11 dan. Lees ik vanaf vers 9. David zegt over Israël, het Joodse volk, hun tafel worden tot een strik en tot een val. En tot een aanstoot. Daar heb je hem. Een val en een aanstoot. Struikeling dus. En tot vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug al een tijd. Dat is allemaal geciteerd uit Psalm 69. En dan zegt Paulus in vers 11. Zo zeg ik dan. Komt de vraag. De vraag die ik er straks stelde in andere woorden. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen, heeft God gewild dat zij struikelen zouden? Nee, dat niet echt. Maar God heeft wel gewild dat ze struikelen zouden wanneer ze ongelovig zouden zijn. Dat wil zeggen, het was niet de bedoeling dat zij struikelen zouden, want het was niet de bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn. Maar God wist dat zij ongelovig zouden zijn. Wordt het Oude Testament al aangekondigd. En dan was het dus wel de bedoeling dat zij struikelen zouden. Vraag lijkt wel moeilijk, maar is het niet. De bedoeling was niet dat Israël terzijde gesteld zou worden enzovoorts. De bedoeling was dat Israël tot geloof zou komen. Maar de voorkennis van God is het de achtergrond van dat God al van tevoren bepaald had dat als zij zouden struikelen, dat de zaligheid, oftewel het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag, de wijngaard dus, gegeven zou worden aan een ander volk. En dat dus Israël terzijde zou gesteld worden en in plaats van Israël hij zich beter zou houden met de roeping van de gemeente uit alle volken. In onze dagen. Waarna natuurlijk alsnog de Heer zich zal wenden tot het Joodse volk in de toekomst. Maar dat is inderdaad toekomst. Maar hier staat, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Had God dan Israël verkoren om verloren te gaan of zoiets? Of om ongelovig te zijn? Nee, zeker niet. Maar het is hetzelfde als met Farao. Heeft God Farao gekozen om zich te verharden? Nee, de bedoeling was dat Farao zou doen wat God wilde. Maar toen Farao, weet ik hoe vaak, geweigerd had, hè, stond er pas bij de zevende keer dat de Heere Farao's hart verhardde, toen was het gebeurd. En het bracht uiteindelijk het oordeel over Farao en zijn legers die omkwamen in de wateren van de Schelzee, zoals bekend. En het leuke is, wat met dat die wateren deden, is precies wat het woord doet. Voor de een is het redding en voor de andere is het de ondergang. Denk maar aan de dagen van Noach, de goddeloze mensheid. De wereld der goddelozen heette trouwens bij Petrus. Die verging, maar Noach en zijn achtal werden behouden. De wereld der goddelozen verging door het water. En Noach en zijn achtal werden behouden door het water. Ja, precies hetzelfde water. Israël werd behouden door het water van de Schelzee. Het waterwegen, ze konden er doorvluchten. En Farao en zijn legers kwamen om in hetzelfde water. Doet precies hetzelfde. Dat is een beeld van het woord van God, wat of een bediening is des doods, speciaal geldt het dan voor het Oude Testament, bediening des doods, of het is een bediening des geestes, dat wil zeggen een bediening van leven. En dat geldt meer speciaal natuurlijk voor het Nieuwe Testament. En zoals het woord wordt uitgebeeld door water, is het of water dat giftig is, het water van Mara, bitterheid, water waarin je verdrinkt, zoals in Bethesda, vooral als je lam bent en je valt in het water. Nee, ik kan niet zwemmen, dan verdrink je erin. He? Of het is water wat juist leven geeft, zoals het water van Mara nadat het zoet gemaakt was. En zoals het water van Bethesda als de engel daarin was nedergedaald. De engel des Heren, Christus dus. Hè. Daarin was nedergedaald zodat het levend water werd. En werd de eerste die erin viel genezen. Ik noem maar even een voorbeeld zo even. Hè. Het is of een bediening des doods of een bediening van leven. Zoals met een steen ook. Of men bouwt erop of men valt erover en valt te pletter. En zo heeft God het ook gewild. Of het een of het ander. De bedoeling is dat de gelovige zou bouwen op de steen. Wij als gelovigen zijn gezet om te bouwen op het fundament. De steen dus. En de ongelovige is gezet om over datzelfde fundament, diezelfde steen, te struikelen. Ja. Want de zaligheid is uit geen ander dan Christus. Maar wie denkt u dat degene is die het oordeel zal brengen over de goddeloze mens? Ook Christus. Nou, daartoe is die goddeloze wereld gesteld. Om geoordeeld te worden door Christus. En dus om te struikelen over de steen. Hoe je dat ook keert of wendt, zowel het positieve als het negatieve zal door Christus tot stand gebracht worden. Of zoals de Heer in het Oude Testament al zei, ik zal het niet letterlijk citeren, want dan krijg ik maar verwarring, maar er staat in Jesaja 45 dat de Heer zegt, het goede zowel als het kwade doe ik. Ik breng de zegen, ik breng ook de vloek. De een verlos ik uit de ballingschap en de ander laat ik erin omkomen. Maar dat is niet mijn keus. De mens zelf kan kiezen waar hij bij hoort. Dat is het hele verhaal van die uitverkiezing en predestinatie. Als men gelovig is, is men gesteld op de steen en om op de steen te bouwen. Als men ongelovig is, is men gesteld om over de steen te struikelen. De keuze ligt niet bij God, de keuze ligt bij de mens. En wat Petrus hier de gelovige voorhoudt, is dat ook al is de gelovige dan misschien een Jood, dan nog is hij, als hij gelovig is, niet gesteld om te struikelen over de steen, maar in tegendeel, hij is gesteld om op de steen te bouwen. En tot die gelovigen zegt hij dan ook in vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, allemaal aangehaald uit het Oude Testament, maar ik heb geen tijd om je dat nou te laten zien. En men is dat, de gelovigen zijn dat, opdat gij zoudt verkondigen, dat is aardig, hè? Van de ongelovige is gesteld om te struikelen over de steen. Maar de gelovigen is gesteld om, ja, ik hoor een goede antwoord, ja. Om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Heb je nou het verband van wat hier staat in uw Bijbel? En de tegenstelling tussen vers 8 en vers 9. Vers 8 zegt, degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, wel, die zijn daartoe gezet. Maar gij gelovigen zijt uitverkoren geslacht enzovoort, opdat gij, oftewel, gij zijt gesteld tot de verkondiging van de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Of men wordt door het woord van God geoordeeld, of men wordt door het woord van God behouden en is daarmee geroepen om inderdaad dat woord te bewaren en inderdaad te prediken, bekend te maken. Het zij aan de wereld, want dat gebeurt in de toekomst door een bekeerd Israël. Het zij aan de overheden en machten in de hemel, want dat gebeurt door de gemeente in onze dagen. Efeze 2 en Efeze 3. Maar in ieder geval, wij zijn opdat we dat woord zouden bewaren. Het woord waaruit wij wedergeboren zijn. Het woord waarmee wij ons voeden. De een struikelt erover. En voor de ander is het niks anders dan heerlijkheid Gods. Dat is wat hier gezegd wordt. Het is dezelfde Christus. Of zoals de zingende zusjes zongen. Maar dat was heel lang geleden. Ik hoor het nog, hoor. Ik hoor het nog in mijn oren. Marie en Thea Verheij bedoel ik. Ja, is Jezus uw redder of rechter? Ja, dat was het lied, ja. Het is of het een of het ander. Of hij is de redder of hij is de rechter. Of in meer bijbelstermen. Of hij is de advocaat. Dat is een ander woord voor troosten trouwens. De parakleet, de advocaat. Of hij is degene die ons redt. Of hij is degene die ons veroordeelt. Maar beide doet hij. De keuze is aan ons. Hij heeft bepaald dat de gelovige gered wordt. En hij heeft ook bepaald dat de ongelovige hoe dan ook gestenigd zal worden. En dat betekent dat hij op de steen te pletter valt of dat de steen op hem te pletter valt. Afhankelijk van over welke tijd we spreken. Maar het verschil is in de praktijk nihil. Men wordt door de steen ter dood gebracht. En dat is precies wat de schrift over de steen zegt.